Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen uit Psalm 119 en daarvan het 24ste vers. Ik zal uw gebod, dat ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin, ik grijp ernaar en zal er heil uitwachten. Ik heb ze lief en zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet betrachten. Wij noemden u Psalm 119 en daarvan het 24ste vers.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente. Zou worden voorgelezen wat u vindt in de brief van Paulus aan de Romeinen. Het 6e hoofdstuk, Romeinen 6, vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, of dat de genade te meerder worden? Dat zij varen. Wij die daar zonder gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop en de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewacht is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat ge wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus, onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een God, als uit de dood. Wat dan? Zullen wij zondigen, opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij varen. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten, ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat ge nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heilig maken, en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, gij bron van het hoogste en van het eeuwige goed, zou u ons in de toenadering tot uw troon willen verdragen en ons verlenen de verse en de levende weg die u zelf geopend hebt toen u de middelmuur des afscheids geitsel verbrak en het hand schrift der zonde in inzettingen bestaande uit westen. En door het geopende voorhangsel een weg hebt ontsloten, waardoor dat u zich uit kan laten aan een verloren Adamskind, maar ook waar lands verloren Adams zonen en dochteren weer kunnen opklimmen tot uw gemeenschap. Heere, er is maar één naam, maar één weg, maar één borg, maar één prijs, waardoor u ons kan aanschouwen. En verleen ons dan ook de bediening van uw Heilige Geest, als wij de gemeente u de Heere mogen bevelen. Mensenkinderen die zich in niets onderscheiden van anderen, maar die u vanavond wilt brengen onder de prediking van het woord, opdat u door diezelfde bediening ze zou trekken uit de macht der zonde en des doods en overzetten in het koninkrijk van de Zoon van uw welbehagen. Heere, we hebben samen met de gemeente opgezongen wat leefde in het hart van uw knecht David. Hij heeft uw wet volkomen bemind. En we hebben gelezen het getuigenis van uw knecht Paulus aan de gemeente van Rome, waarin hij spreekt over de vruchten der levensvernieuwing. Hoe zult gij in de zonde leven indien ge aan dezelfde gestorven zijt? En o God, nu hebt u in het leven van uw kinderen op de aarde de zonde als zonde bekendgemaakt. En dat deed u door de oprichting van uw heilige wet in de conscientie. En in het oprichten van de heilige wet hebben ze moeten ervaren en beleven dat ze tegen al die geboden God, ze waren menigvuldig gezondigd hadden en geen van dezelfde gehouden. Want er is maar één ware zonde ken, dat is door uw heilige wet, want door de wet is de kennis der zonde. En dat de zonde naar uw wet veroordeeld ligt verklaard in de deugd van uw rechtvaardigheid. Want u bent niet alleen de grote wetgever, u bent ook de wetshandhaver. En daarom bent u rechter krachtens uw heilige wet over ieder van ons. En u oefent het recht van uw wet door de deugd van uw rechtvaardigheid. Daarom zal ware zondekennis ware wetskennis geven en ware wetskennis in aanraking brengen met de deugd van uw recht. En alleen langs deze weg komt er plaats voor hem die uw wet in het midden van zijn ingewand roept, die de wet volkomen vervuld heeft, ja zo volmaakt, als uw gemeente daarvan het profijt mag hebben, dan is het alsof ze nooit geen zonde gekend of gedaan hebben. En hoewel die wet in de leven in zijn tuchtigende eis en veroordelende eis blijft, is het waar dat ze daardoor bij de voorduur gedreven worden naar u die de wet volmaakt hebt opgeluisterd. En als we nu vanavond stil mogen staan met de gemeente bij de goede werken, en de vraag aan ons gesteld wordt, maar kunnen dan onze goede werken onze gerechtigheid voor God niet zijn, heb u dat volkomen afgewezen. Want die werken, die moeten aan de wet Gods volkomen gelijk zijn. Die moeten het recht Gods hebben aanvaard. En dan heeft de onderwijzer ons geleerd dat zijn beste werken onvolkomen en met zonde besmet zijn. En al heeft dan u David moeten zeggen en kunnen zeggen, ai zie hoe ik uw wet bemin, dan heeft hij toch moeten inleven dat hij van zichzelf het vermogen niet had om ze te onderhouden, maar ook dat zelfs in de allerheiligste verrichtingen er nooit geen verdienstelijkheid zijn kan, waardoor u in gunst uw gemeente aanschouwt. O God, de hoeksteen, ze zal worden toegevoegd met de toeroepingen, genade, genade zij dezelfde. En nu heb u een volk op de wereld die daar hooglijk verblijd mee is, die alleen daarom zalig kunnen worden en zullen worden, omdat de aanvang van het leven zijn grondslag in de genade vindt. De onderhouding van het leven gegrond ligt in genade. En dat de overgang door de doodsrivier alleen maar zijn kan door genade. Dat heeft uw knecht Paulus ons geleerd. Uit genade zijt gezalig geworden. En door het geloof, opdat we alzo zouden verstaan, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Heere, zou u die geheiligde les ons vanavond willen leren. Het mogen zijn tot waarachtige bekering, opdat we ons schuldig zouden leren kennen onder de heilige eis van de wet, om u, onze rechter, om genade te bedelen. Maar Heere, mogen het ook zijn tot wat onderwijzing voor uw kinderen. We hebben vanmorgen overdacht hoe dat uw gemeente in een weg van vernedering tot de verhoging geleid wordt. En wat is het een smartelijke vernedering te moeten inleven dat ze in zichzelf geen vermogen hebben om ook ene zondige gedachte te onderdrukken. Wil ook koning van uw kerk uw heerlijke bediening groot maken, opdat ze schuilen zouden bij u, die uit de stilte der eeuwigheid u hebt opgemaakt, om uw kerk volkomen te kopen, om ze volmaakt te rechtvaardigen en te heiligen, opdat het zij die roemen in de Heere. Zou u vanavond uw gemeente willen doorwandelen? Heere, we drukken het zo vaak uit en wat wordt het weinig ervaren. U houdt uw hand zo stil. Er is zo'n zorgeloosheid ten opzichte van onze eeuwige staat op weg naar de eeuwigheid. We hebben zo'n voorzichtig verdrag gesloten met de dood en een overeenkomst met de hel. We hebben de ernst van het leven zo weggebannen en dat bepaalde ons bij onze zorgeloosheid. We leven alsof er nooit geen einde komt. We leggen uw vermaningen naast ons neer. De roepstemmen uit de gewesten der eeuwigheid, ze worden niet opgemerkt. En de ingrijpendste tuchtigingen, ze buigen ons hart niet. Voorwaar, wedergerusten te Sion en de zekeren op de bergen van Samaria. En dan heb u zelf gezegd, ze zijn van vat of vat niet ontledigd en ze zijn als een Moab op hun heffen blijven rusten. Schrikte nog eens op, dat de klokken der eeuwigheid eens gingen bijeren in ons leven, opdat we de rust zouden opgezet worden en dat er in haasten en spoeden om het leven werd geboren. Dat het voor uw kinderen tot wat onderwijzingen zij die in de weg van de goede werken geleerd worden, hoe ver en hoe diep dat ze gevallen zijn van u, de levende God, opdat ze op in het stof van ootmoed bij de voorduur hun reiniging en hun zaligheid buiten zichzelf zouden leren zoeken, dat u gedenken wat thuis is gebleven die we andermaal u betrouwen. Wij bevelen aan u, o koning van uw kerk, een vrouw en moeder, die na maanden van afwezigheid weer voor het eerst in uw huis mag zijn. U kent de bekommeringen van haar hart. U kent de zwakte van het leven. U weet ook wat in het hart gevonden wordt. Ach, laat het vanavond eens mogen zijn als een wonder. En dat u boven dit alles het allergrootste wonder niet onthouden mocht. Namelijk om u, de levende God, te mogen kennen en de weg der zaligheid te worden aangewezen. Grote koning van uw kerk, wij bevelen aan u het rouwdragende, dat u wees en weduwe en wedunaren aanschouwen en bedroefde ouderharten mogen vertroosten. Wij dragen de jongens in militaire dienst aan u op. Wij bevelen u onze studerende jeugd, heren die soms weken vanuit het ouderlijke huis vandaan is. En dan weet u wat op de hogescholen en universiteiten voorgehouden wordt. Bovendien die godsdienstige geesten die zich ook daar opdringen en aandringen in allerlei studentenverenigingen. U weet de gevaren waar onze jonge mensen mee omringd zijn. Ach, leer ze maar uit den hemel, dan weten ze het, Heere, wat van u is en wat van u niet is. Opdat ze niet in dat dwaalspoor zouden worden afgevoerd van de oude, de welbeproefde waarheid der godzaligheid. Grote koning van uw kerk, gedenkt wat de zeeën bevaart, u mocht daar uw opzicht en toezicht en uw vaderlijk overwicht overhouden. O koning van uw kerk, gedenkt onze overheid, waar dat ze ook werkt, geef ze in de gehoorzaamheid aan schriften hun werk te doen. Wij betrouwen aan u de arbeid onder Jood en Heiden. Bouwt uw koninkrijk aan de einden van de wereld. Gedenk wat in ziekenhuizen is, in inrichtingen, in gestichten, in tehuizen. U mocht daar uw vleugelen over uitbreiden. Wij bevelen u uw dienstknechten die u nog hebt op het puin van uw gemeente, zelfs ze met een heilige geest. Gedenkt, Heer, aan uw knecht en doet ons samen in uw gunst delen om Jezus wel. Amen. Wij zingen van Psalm 19, de versen 5 en 6. Des Heere vrees is rein, zij opende fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, dat zal om waarheid haat. En het zesde, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wij noemen van 19 de versen 5 en 6. Thank you. geliefden, de prediking heeft een doel om Gods onfeilbare raad om tot zaligheid van verloren Adams zonen en dochteren voor te stellen. De prediking heeft een doel om tot onderwijzing te zijn voor een dwaas en voor een in zichzelf ellendig volk. De prediking heeft ook ten doel om het kostelijke van het snode te onderscheiden. Zielsonderzoek is altijd nodig. En in de prediking wordt dan ook heilig zielsonderzoek gedaan. Prediking is maar niet een mooie rede, een weergave van misschien op zichzelf interessante schriftgegevens. Prediking heeft ook het doel om waar en leugen te scheiden. Daarin heeft de grote profeet en leraar ons zekerlijk voorgegaan. Als hij naar de bergrede, te midden van de duizenden van Israël, zijn rede afsluit, dan zegt hij: niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Hij zegt niet een ieder die zegt, Heere, Heere, maar een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere. En dan merken onze kanttekenaren daar weer mij op en lezen met je gezin, mensen. Uit de schrift thuis leest, leg die eenvoudige kanttekening er eens naast, dan weet je wat God bedoelt. Dan zeiden onze kanttekening, dat is die veel en ijdel roemt in Christus en zijn leer. Dus zegt de Heer Jezus, er zullen er velen zijn die ijdel roemen in Christus en in mijn leer. En ze zullen niet ingaan in het koninkrijk Gods. En tot een bewijs volgt u daar dan ook achter wie wel en wie niet ingaan. Want dan komt u die ingrijpende gelijkenis van de dwaze bouwer en van de wijze bouwer. Dan gaat het dus niet wat onze mond beleidt, maar wat het fundament van ons leven is. En over dat fundament handelt de zondagafdeling die wij vanavond met u gaan overdenken. Namelijk de 24e zondagafdeling. We lezen in zondag 24 u het onderwijs der ouden. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk van dezelfde zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en daar wet Gods in alle stukken gelijkmatig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven allen onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die nochtans God in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen, nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zondag 24 handelt over de goede werken. In drie gedachten. Ten eerste de goede werken als betaling afgewezen. Goede werken als beloning verworpen. En goede werken als vrucht noodzakelijk. De goede werken als betaling afgewezen. Kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid of een stuk derzelfde zijn? Nee, dat kan niet af. Daarom kan dat niet, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan moet, enzovoorts. Goede werken als beloning verworpen, verdienen onze goede werken niet? Die God nochtans in dit en toekomende leven wil belonen, en dan worden ze als beloning verworpen. Ten derde als vrucht noodzakelijk. Maak deze leer dan niet zorgeloos en goddeloos. Nee. Het is onmogelijk dat u wie Christus door een waar geloof ingeplankt is, niet zou voorbrengen vruchten der dankbaarheid. De Heilige Geest, ze leiden ons in de waarheid. Ja. Zondag 24. En zondag 23. Zijn onlosmakelijk aan elkander verbonden. In zondag 23 is met u gehandeld over ons rechtvaardig zijn voor God. Toen ging het dus over de rechtvaardiging des zondaars voor God. En over deze rechtvaardigheid hebben onze ouden een zeer duidelijk geluid laten horen. Wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus? En toen is in de tweede vraag en het antwoord heel duidelijk weergegeven, niet alleen dat er een rechtvaardigheid door het geloof is, maar ook hoe dat bevindelijk wordt beleefd. Want er zijn er duizenden die het wel eens zijn dat een mens door het geloof rechtvaardig voor God is. Maar onze ouden hebben het niet alleen gehad over wat er zijn moet, maar ze hebben ook gesproken hoe dat het bevindelijk wordt beleefd. En als ze dan al zo gesproken hebben over de bevindelijke rechtvaardiging des zondaars voor God, zoals God in de vierschaar der conscientie op grond van recht in de rechtszaal de gemeente Gods vrij verklaart, toen zijn daar vragen uit ontstaan. Vragen, want onze ouden, die wisten niet alleen van de waarheid, maar die kenden ook de strijd tegen de waarheid. En wanneer dan zondag 24 ons hier voorgehouden wordt, dan is het net of ze geestelijk beluisterd hebben wat zich tegen de soevereine leer van het rechtvaardig zijn voor God, wat ze daartegenover horen. En daar is eigenlijk zondag 24 uit ontstaan. We zouden zondag 23 en zondag 24 ook naast elkander kunnen stellen en zeggen dat zondag 23 handelt over de deugd der rechtvaardigheid, en dat zondag 24 bijzonder benadrukt de heiligheid des levens. Hoe de kerk in de heiligmaking zich leert kennen. Want achter de bevindelijke rechtvaardiging ligt de heiligmaking des zondaars voor God. Want als we spreken van een rechtvaardiging des zondaars voor God, past het ons ook eerlijk te denken over de heiligmaking des zondaars voor God. En vooral omdat ook Gods kinderen hier met zoveel vragen zijn, hebben onze ouden over deze zaken heel uitvoerig gesproken. Het is of ze de vraag als het ware zo in ons midden zeggen, maar, net zoals wij bepaalde dingen zeggen en ze zeggen tegen ja, maar. En dan bewijst dat al ergens dat ze zeggen, nou, ik weet het niet hoor, is het wel helemaal waar wat er gezegd wordt, maar. En zo komt deze vraag dan ook vanavond tot ons. Maar kunnen onze goede werken dan niet de gerechtigheid voor God
of een stuk van de zalve zijn. En nu moet je gaan oppassen. Want nu gaat degene die de leer der rechtvaardiging daar zondags voor God betwist, die gaat datzelfde woordje gebruiken. Maar woorden gebruiken wil nog niet zeggen zaken beleven. Want deze man die stelt een vraag of de gerechtigheid in God ook niet door onze werken, nou ja, al was het dan maar een stukje daarvan, verheerlijkt kan worden. Kan die gerechtigheid Gods in ons persoonlijk leven, kan die dan ook niet een kleine bijdrage krijgen vanuit de mens? En nou weten we het. Kan die niet een klein beetje meehelpen om ons een bestaan voor God te geven? En dan komen we bij de leer van de genade in alle heerlijkheid. Want gemeente, u moet denken, wanneer deze vraag tot ons komt, dat dat niet een strijd is die toen in de kerk was, maar die door alle tijden en alle eeuwen heen opnieuw weer voortkomt. Wel met andere gedaanten, met andere woorden, maar het gaat er in wezen over, en dat kan ik met enkele zinnen zeggen, kan de mens er dan helemaal niks aan doen? Helemaal niks. Is alles wat een mens doet, is dat zodanig dat dat voor onze staat op weg naar de eeuwigheid van niet de minste waarde is? Want daar gaat het over. En wat hebben onze ouderen nou gedaan? Wel, die hebben die vraag eens heel rustig ontleed. Of moet ik gelijk maar inkeren? En vragen, bent u het mee eens? Dat je er volkomen buiten gezet wordt? Of moet ik nog een andere vraag stellen? Bent u er wel eens volkomen buiten gezet? Zo volkomen buiten gezet, dat heel uw leven voor het aangezicht des de Heeren opgetekend is, en dat er met vlammende woorden op uw conscientie werd geschreven, gewogen, gewogen en te licht bevonden. En daarom is deze zaak van zo'n hoog gewicht, en niet alleen om de leer der vaderen duidelijk te stellen gegrond op de schrift, maar ook tot troost van een volk op de wereld die dat goddelijke handschrift op hun conscientie kent, gewogen, gewogen en te licht bevonden. En wanneer dan de vraag dan voor ons ligt, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid, hoor je, waarom kan dat dan niet? Of een klein stukje van dezelfde, dan gaan ze heel eenvoudig die vraag op zijn plaats zetten. Het is of ze toch met heilige bewogenheid, en dat is nog maar een voorrecht, nog met heilige bewogenheid bedeeld te zijn. Daarom. Omdat de gerechtigheid die voor Gods gerecht bestaan kan. En nu gaan ze dus gelijk dat woordje gerechtigheid eens even omschrijven. Want, zegt die antwoorden, die onderwijzer, u moet wel goed onthouden, vragensteller, als u het woordje gerechtigheid in uw mond neemt, dat u moet denken aan een gerechtigheid zoals ze voor God bestaan kan. Niet een gerechtigheid zoals ze voor mensen bestaat. Niet alleen een gerechtigheid die voor ons waarde heeft, maar het moet een gerechtigheid zijn die voor God kan bestaan. En die gerechtigheid die voor Gods gerecht kan bestaan, dan komen we alweer een stapje verder, want dan zegt de onderwijzer, vragensteller, houdt u er erg in dat u straks voor Gods gerecht staat? En als u voor Gods gerecht staat, hij zegt niet als u voor God staat, maar voor Gods gerecht staat, dan houdt dat in dat er tussen God en ons een rechtszaak ligt. Een zaak om oplossing vraagt. Net zo goed als we in de natuur zouden spreken, als iemand gedagvaard wordt, dan wordt er maar niet voor een mens geplaatst, maar dan wordt hem voor de rechter geplaatst. En die rechter, die moet een rechtszaak behandelen. En u zegt de onderwijzer, straks sta je voor God, en dan moet er een rechtszaak afspelen tussen God en u, en dat gebeurt in een heilig gericht. En nu dat heilige gericht, dat is het ware volk van God niet onbekend. Want die hebben vanaf de eerste aanslag in het genadeleven al geweten dat het tussen God en de ziel om een oplossing vraagt. Die wisten van het eerste ogenblik dat God de zonde tot zonde en de schuld tot schuld maakte, dat dat straks voor God zal brengen. En dan heeft Bunyan dit gezegd, dan zijn er twee dingen. Dan moet ik sterven en dat kan ik niet. En ik moet God ontmoeten en dat kan ik ook niet. Daarom zegt hij, het woordje gerechtigheid even zuiver op zijn plaats zetten. Want dat betekent dat je straks in dat gericht Gods staat. En als we in dat gericht Gods komen, zegt hij, dan moet je nog ergens rekening mee houden. Dan doet de Heere dat naar zijn vlekkeloze wet. Naar zijn heilige wet. Naar zijn onkreukbare wet. Want de Heere is niet alleen de wetgever, maar hij is ook de wetshandhaver. Hij vonnis naar de wet. Moet u eens denken, gemeente, dat onze overheid wetten vervaardigt die door de overheid niet worden gehandhaafd. Dan is hij of in de wetgeving of in de wethandhaving onrechtvaardig. Een wet die gegeven wordt, die wordt ook gehandhaafd. En u zegt hier, de onderwijzer, hij zegt, die gerechtigheid waar je over spreekt, die moet je niet alleen in verband brengen met het recht, maar die moet je ook in verband brengen met de wet. Met de wet. En dan staan we precies in de problemen van het kerkelijke leven. In de problemen van de kerkelijke strijd. Want wees nou eens eerlijk, mensen. Van het recht moeten we eigenlijk niks hebben, hè. Altijd dat recht, altijd dat recht, altijd dat recht. Moet je eigenlijk niks van hebben, hè. En altijd die wet, spreekt over de genade, spreekt over de rijkdom van het geloof, spreekt over de rijkdommen van de zaligmaker, maar altijd die wet. En toch hebben onze ouden, na zondag 23, waarin ze gesproken hebben over de afhandeling van de ziel voor God, wat natuurlijk hemelsbreed onderscheiden is van de onderhandelingen van de ziel, nee? Want als God een mens in onderhandelingen betrekt, is natuurlijk onderscheiden van de afhandeling van de ziel. Zelfs na deze weldaden zeggen onze ouden, houd goed rekening met de wet van God, want de gerechtigheid die voor Gods gerecht bestaan kan, moet volkomen en de wet Gods in alle stukken gelijkmatig zijn. Dus dat moet een gerechtigheid zijn waarin de wet volkomen is opgeluisterd. Want die in één gebod struikelt, die is immers schuldig aan allen. Wanneer de wet Gods hier voorkomt, dan zegt de onderwijzer, straks zal God oordelen naar zijn heilige wet. En dan brengt hij ons terug naar de waarheid van een mensleven. Want dan is het waar, gemeente, dat de mens door de werken der wet nooit meer zalig kan worden. Ligt de eis van Gods wet onverminderd op ons leven. Want God heeft het werkverbond niet verbroken, dat hebben wij gedaan. En die eis Gods, die ligt onverminderd op ieders leven. Doe dat, doe dat. Doe dat, doe dat. En straks als we voor God staan, zal de Heere dat ook stellen. Hoe is het met mijn heilige wet? Daarom de gerechtigheid die voor God bestaan kan, die moet naar de wet Gods in alle stukken gelijkmatig zijn. Waarin gaat de vragensteller mis? Als hij vraagt, waarom kunnen onze goede werken onze gerechtigheid voor God niet zijn? Waarom gaat hij mis? Waar dat hij mis in gaat, waarin en de remonstrant en Rome als semapelagiaan, waarin ook de antinomiaan volkomen mis is, dat is daarin, gemeente, omdat ze niet kunnen aanvaarden wat ze in hun staat voor God zijn geworden. Wanneer deze vraag nog leeft, maar kunnen dan die goede werken onze gerechtigheid voor God niet zijn, of een stukje van dezelfde, dan wil dat zeggen dat deze vragensteller nog nimmer aanvaard heeft wat de profeet van Gods gemeente zegt: al wies gij u met salpeter en al naamt ge veel zeep, dan is uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. En zo men die moorman zijn huid kan veranderen en de luipaars zijn vlekken, zo men kunt gij die leerde kwaad te doen nog iets goeds voorbrengen. En dat heeft die vragensteller nog nooit geëigend, nog nooit kunnen aanvaarden dat hij onvermogend is tot enig goed en dat hij geneigd is tot alle kwaad. Nee, zegt hij, de gerechtigheid die voor God bestaan kan, die is naar de wet Gods voor alleen aanvaardbaar als ze daaraan beantwoordt. En nu zou ik vanavond natuurlijk u voor kunnen stellen wat Rome als een volgeling van Pelagius dat leerde. U weet dat hij de erfschuld en de erfsmet heel anders ziet dan Gods woord weergeeft. Ga u daar niet mee vermoeien. Ik ga zelfs niet diep in op de dwaze leer van de remonstrant, die als een volgeling van Pelagius hetzelfde leerde, dat de mens het vermogen heeft om te geloven of om niet te geloven. We gaan vanavond dus over de praktijk spreken. Kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn, of een stuk van dezelfde? En nu ga ik dat aan een theoloog vragen. Aan een theoloog. Ja. En dan roep ik uit het midden van u, de geringste van Gods kinderen. En als ik dan vraag in de gemeente, de geringste van Gods volk, die mag daar antwoord op geven. En als ik dat woordje geringste dan onderstreep, dan denk ik dat ze allemaal naar voren komen. Want dat hebben ze allemaal bevindelijk beleefd. Ze zijn de geringste van allen. Maar wat ik er geestelijk mee bedoel, om dat eens te gaan vragen, volk Gods, hoe denk je over de wet? Volk Gods, hoe denk je over de gerechtigheid? En hoe denk je over de goede werken? En dan dacht ik, gemeente, dat niemand het antwoord schuldig zal blijven. Want die zullen zeggen, toen God me te sterk werd, toen kreeg ik niet alleen met God en zijn wet te doen, maar met de grote wetgever. Met die grote wetgever. En wat deed die grote wetgever? Wel, die richtte zijn wet in mijn conscientie op. En toen die wet in mijn conscientie opgericht werd, toen heb ik iets moeten lezen wat ik voor die tijd niet wist. Maar nu moest aanvaarden dat ik tegen al die geboden Gods zwaar en menigvuldig had gezondigd en er geen van gehouden. Toen veroordeelde de wet mijn leven. Toen aanvaarde ik dat door de wet de kennis der zonde is. Toen aanvaarde ik, wat ook Paulus later moest zeggen,
dat hij nooit had geweten dat begeren zonde waren, zo de wet niet gezegd had, ge zult niet begeren. Daar stonden ze tegen een opgerichte wet aan te kijken. En de wet die wees aan de zonde, de tijd, de mate. Ik zal het ze ordentelijk voor ogen stellen. En dan vraag ik aan zulk een volk, hoe is het dan met uw goede werken? Hebben die dan niet die gerechtigheid kunnen geven? Al was het maar een klein stukje van de zonde. En dan denk ik, gemeente, dat ze dan hun hoofd naar beneden zouden doen. Als ik zou vragen toe, vertelt hij dan eens wat van, hoe was het dan met de werken na de wet? En weet u wat ze dan zouden zeggen? We hebben geprobeerd om die wet Gods volmaakt te gehoorzamen. We hebben die eis van de wet aanvaard in ons leven. En we zijn begonnen om met een opgerichte spiegel ons leven te gaan inrichten naar de wet Gods. Want daar hebben ze David verstaan. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. En als ik dan vraag, maar heeft dat dan geen winst opgeleverd? De heilige wandel naar de wet. En dan hoor ik, ik heb het over een theoloog, heb ik tegen u gezegd. Want Gods kinderen zijn theologen, van God geleerden. Dan zouden ze zeggen, wat het me opgeleverd heeft, het doen van de wet, schuld. Het doen van de wet, dat heeft me schuld voor God vermeerderd, want ik wilde heiliger worden en ik werd al onheiliger. Ik wilde zondeloos leven en ik werd al groter zondaar voor God, want de wet leerde mij elke dag in de betrachting van dezelfde dat ik al groter zondaar en groter schuldenaar voor God werd. En heb je er dan zelfs geen klein deeltje overgehouden, dat nog een weinigje gerechtigheid voor God was? En dan zouden ze zeggen, dat hebben we wel eens gedacht. Tot op datzelfde moment dat dat woordje gerechtigheid in ons leven de volle waarde kreeg. Dat moest een gerechtigheid zijn die voor Gods gericht kon bestaan. En toen God dan ook voor het eerst dat heilige richten in onze ziel openbaarde, toen kwamen we aan de weet dat ons bestaan voor God waardeloos was. Toen hebben we aanvaard wat de Melaatse aanvaarden moest. Onrein. Dat zegt een van God geleerde theoloog. Nee, zeggen ze, we hebben die gerechtigheid niet kunnen vinden. En boven dat alles, zegt de onderwijzer, onze beste werken in dit leven zijn alle onvolkomen en met zonde bevlekt. Dat wil zeggen dat als ze hun levenspatroon zagen, zoals ze trachten naar Gods getuigenis te leven, dan zeiden ze, als ze dan aan het einde van de dag waren, niks van terechtgebracht. Niks van terechtgebracht. Onvolkomen en met zonde bevlekt. Zou ik het eens eenvoudig zeggen? Dan begrijpt u wat onze ouden bedoelden. Als je kleuters, misschien denk je nog aan je eigen kinderen terug, misschien heb je ze om je heen springen, en zo'n kleine kleuter 's morgens schone kleren aandoet. Die gaat schoon de deur uit. En dan komt na 5 minuten komt hij binnen en zegt, kijk weer eens. Dan kan je elke dag wel bezig blijven, zeggen ze dan. Elke dag wel bezig blijven. En dat bedoel ik met de kerk. O gemeente, die hebben 's morgens wel eens gedacht schoon de deur uit te gaan. Verstaan we toch nog wel, hè?
En dan elke dag aan de weten komen, bevlekt en besmet, bevlekt en besmet. Zodat ze van Gods zijde geleerd hebben, dat er van hun zijde nooit, nooit geen gerechtigheid is te vinden. Ziet u, daarom hebben we de eerste gedachte genoemd, goede werken als betaling afgewezen. Heb je ze van God wel eens teruggekregen? Toen de Heere die kwitanties ging eisen en de betaling ging vragen, toen al je spaarcenten die gerechtigheid niet konden opbrengen en de Heilige Geest in je ziel die beden deed ontstaan, wie kan die prijs der zielen, dat rangsoen voor God in tijd en eeuwigheid voldoen? Dat is een volk, dat stier van de wet, dat stier van de werken, verstaan. Kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk? Nee, zei hij, nee. Dan moet je ze maar aan Gods rechtvaardigheid toetsen. En dan is deze vragen stellen niet bevredigd. Kan je begrijpen? Dacht je dat de mensen zo makkelijk opgeeft? En dat die geest van de remonstrant die ons aangeboren is, zo gemakkelijk de doodsteek krijgt. Goede werken. Ja, maar, zegt hij, dan moet je toch nog eens even luisteren. Want nu zeg je dat wel allemaal, maar ik weet uit de Bijbel toch nog wat anders te zeggen. Hoe dan? Hoe dan, zegt hij? Hoe? Zeg je dat dan maar zo, dat al die goede werken voor God tot taal worden afgewezen, niet te betalen kunnen zijn. Hoe dan? Verdienen dan onze goede werken niet? Die nochtans God in dit en in het toekomende leven wil belonen. Hij heeft kennis van de waarheid, deze vragensteller. Hij heeft kennis van het woord van God. En omdat hij dat woord van God kent, verstandelijk, dan probeert hij daar wat in te vinden waarin hij toch zichzelf drijvend kan houden. Ja. Ik herinner dat ik eens een poos terug een brief kreeg van een meisje. En toen hadden we een preekje geschreven over Johannes 17, het derde vers. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan kreeg ik een briefje op. Ze hadden die preek in een vakante gemeente gelezen. En ze schreef aan me, ik studeer. En ik ben tot God bekeerd. En ik heb de Heer Jezus als mijn zaligmaker aangenomen. En nu is er een preek gelezen. En daarin doe je net voorkomen, als je naar de Heer Jezus gaan wil, dat de Heer ook nog wel een appeltje met me te schillen had. En toen ging ze een brief vol met teksten naar me meedelen. Een brief vol. Want dat was toch wel wat bekeerd zijn, de Heer Jezus aangenomen en dan een preek beluisteren dat het eeuwige leven is in de eerste plaats. Dat ze God moeten leren kennen. De enige God, de waarachtige God. En daarna Jezus Christus die je gezonden hebt. Van de minste onderhandelingen tussen God en de consciëntie was geen sprake. Maar ze waren wel bekeerd. Daarom vindt ieder mens zo wel een gedeelte in de Bijbel om zich drijvende te houden. En dat doet deze vragensteller ook, die wil zich drijvend houden. Want een mens uit zijn goddeloosheid halen, dat is een daad van God. Maar een mens uit zijn godsdienst halen, daar is wel een driedubbele daad van God voor nodig. Er staat hier, hoe dan? Verdienen dan die goede werken niet die God nog thans in dit leven en in het toekomende wil belonen? Is het dan niet waar wat de vragensteller schrijft? Staat dat er dan niet dat God de goede werken beloont? Zegt er dan niet als de Heere Abraham opzoekt, Abraham, ik ben je loon, zeer groot. En zegt de Heere dan niet, en uw loon is groot in de hemelen. En zegt de Heere dan niet, in het houden van mijn geboden is loon. Dat weet deze vragensteller. Dat staat dan toch maar in de Bijbel. Maar mensen, als ze met een onverlicht verstand de waarheid op zijn plaats willen krijgen, dan komen we tot deze dwaze excessen natuurlijk. Als de Heer, en dat zou nog met tientallen andere voorbeelden nu duidelijk zijn te maken, als de Heer spreekt over de beloning, over het loon geven, dan heeft de Heer daar heel wat anders mee bedoeld. Of zou ik eerst het antwoord voor u lezen? Deze beloning geschiet. Ze geschiet. Maar niet uit verdiensten. Uit genade. Daarom zijn de goede werken als beloning om voor God te bestaan afgewezen. Wat is het loon der genade? Welke God geeft op een heilige teerwandel. Want dat bedoelt het hier. De onderwijzer die gaat dan ook terstond over dat loon verder. Hij zegt inderdaad, de Heer beloont zijn kinderen. Er is inderdaad van de hemel een getuigenis waarin de Heer afdrukt zijn gunst en zijn goedkeuring. Ja. Wanneer ik over loon spreek, mag ik dat misschien ook eventjes ertussen zetten. Dan denk ik aan werken. Niet waar? Werken en dan ontvang je loon. Dat geldde vroeger. Tegenwoordig, ik weet niet. Veel loon zonder werk, dacht ik. Maar vroeger was het zo, als je je loonzakje kreeg, dan kon je zeggen, daar heb ik voor gewerkt. Voor gewerkt. Maar houd dat beeld dan maar eventjes vast. Werken, beloning. Dat wil dus zeggen, naar aanleiding van mijn prestatie, word ik beloond. Ach, laat ik maar bij mijn onderwijs blijven. Als we zouden moeten beloond worden naar onze werken, mensen, dan zouden de loonzakjes misschien maar half vol zitten. Maar om hier bij de waarheid terug te komen, loon, werken, dat beeld, dat haalt die onderwijzer aan. En dan zegt hij, kijk, er zijn twee partijen. En die twee partijen die hebben wat overeengekomen. Dat is een bepaalde voet van gelijkwaardigheid. Maar ja, zo staat het niet tussen God en ons. Want God kan alles van ons eisen. Krachtens een verbroken werkverbond. Kan God alles van ons eisen. Want de Heer heeft ons volkomen toegerust. Om te leven naar Gods woord en naar zijn heilige wetten. Er is niet een verhouding van twee gelijkwaardige partijen. Hij is de heilige, rechtvaardige en daar ligt de gevallen mens. Weer openbaart de vragensteller dat hij zijn staat niet kent. Zijn staat niet kan aanvaarden. Zijn doodstaat, waar we zo gemakkelijk van spreken. Maar die Gods lieve kinderen elke dag moeten leren bewenen. O, een gevallen mens te zijn. Wie zal dat uitdrukken, mensen, als je dat in de voortdurende beleving moet aanvaarden? Gevallen, gevallen, onbekwaam, onbekwaam, onbekwaam. Daarom hier niet die gelijkwaardigheid. Maar als ik dan toch nog wel deze vragensteller tegemoet wil komen, en zeggen inderdaad, de beloning geschiet. Die beloning geschiet uit genade. Maar wel even denken wat voor loon dat het is. En dan roep ik weer maar een theoloog naar voren. Een eenvoudig kind van God. En zeg, volk van God. Als je nou leven mag onder Gods gunst en door Gods genade. Met een heilige, vrije conscientie. Wat voor loon krijg je dan van de hemel? Nou? Wat voor loon krijg je dan van de hemel? Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze die hoge goedkeuring Gods in mijn hart. Die vlakte tussen God en mijn ziel. Die zoete beminnelijke omgangen tussen de Heer en mijn hart. Daarom hunkert dat ware volk van God naar een teer wandel. Weet je waarom? Omdat de Heer daar zijn goedkeuring over afdrukt in ons hart. Dat is het loon van de hemel. Gods zoete tegenwoordigheid in je hart. Zou ik dan beschamend moeten inkeren vanavond? En zeggen, hoe komt het volk van God dat je zo weinig inkomsten hebt? Hoe komt het? Je slordige wandel? Je veraf leven van de Heer? Het wereldgelijkvormige? Hoe komt het dat je zo weinig Gods gunst in je hart afgedrukt voelt? Hoe komt dat? Waarom beloont de Heer met de goedkeuring van zijn inwoning ons hart niet meer? Hoe komt het dat we zo ver moeten denken als we spreken over de inkomsten in ons hart? Hoe komt dat? Of zou de Heer beschamend tot ons moeten zeggen, ben ik een vader, waar is mijn eer? En ben ik een Heere, waar is dan mijn vrezen? En als we daar eens werkelijk iets van beleefden, dat we zo weinig onder die hoge goedkeuring Gods leven, weet je wie daar erg in had? Dat was de profeet. Toen hij de Heere lastig viel en gezegd, Heere, waarom verstok je toch mijn hart, dat ik je niet vrezen? En waarom doe je me toch van je wegen dwalen, die doorleefde de smart, dat er geen inkomsten van de hemel waren? Hoe verdienen onze goede werken nu? Nee, zegt hij, die beloning, die geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En dan zou ik eigenlijk dat woordje uit genade een weinig moeten opbouwen. Namelijk uit genade, wanneer ze uit de verdiensten van Christus bedeeld worden. Want alles wat de kerk krijgt, dat vloeit uit de volheid van Christus' verdiensten. En nu die fontein die uit Christus drupt, is nauw verbonden met het tere leven van God. Een absolute waarheid. Daarom kon je dat volk van God vroeger zo dikwijls van 's morgens tot 's avonds ontmoeten. Ze hadden zoveel inkomsten van de hemel, ziet u. En is het nou niet de bangheid? Nee, dat is niet uit de hoogte, mensen. Maar is het niet de bangheid van de tijd? Dat er zo weinig glans meer op de ware gemeente Gods ligt. Hoe komt het toch dat er zo weinig uitgaat van dat leven der genade? Hoe komt dat toch? Onthoud de Heere de glans van zijn bediening in ons leven en ga dan eens onderzoeken waar de oorzaak is. Uit genade komen deze bediening, maar nochtans zeg ik u dat de fontein van Christus verdiensten toch altijd nauw verbonden is met het leven der genade. O, als mijn volk zich schuldig zal kennen. En dan mochten we vanavond in stof van ootmoed toch eens bedelen wat de kerk zong, samen doen. 105. Het vierde. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En het 24ste. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, terwijl er gecollecteerd wordt voor de plaatsen.
als ik de vraag en het antwoord heb doorgenomen, dan keer ik me vanavond weer maar tot de vragensteller. En zeg, vragensteller, ben je het er mee eens? Ben je het er mee eens? Alleen maar uit genade. Geen beloning door verdiensten, want we verdienen niets. Of misschien toch wel wat. Want als God gaf wat wij verdienen, en de Heere deed ons toekomen wat wij verdienen, dat was onmiddellijk onze plek leeg. Want als God deed naar het gezicht van zijn ogen en het gehoor van zijn oren, en de Heere betaalde naar de verdiensten van ons leven, dan werden we onmiddellijk geworpen in de poel die brandt van zuur en zilver. Of niet? Kan je daar amen op zeggen? Ontdekkende wegen, die hebben Gods kinderen aanvaard. Maar, zegt dan die vragensteller, maar, luister nog eens even, dan heb ik echt nog wel wat als weerwoord te zeggen. Als je zo preekt, en als je dat nou leert, nou, dan maak je goddeloze mensen. En dan maak je zorgeloze mensen. Maak deze leer, die leer waarin de Heer alles van een mens afsnijdt en wegslaat, maak deze leer dan niet zorgeloos en goddeloos. Ja, maar even luisteren weer. De wortel waaruit de vraag opkomt, dat heb ik u in de twee vragen die we nu hebben getracht te beantwoorden al meer duidelijk willen maken. Die komt uit een bepaalde hoek, ziet u. Uit een bepaalde hoek. Uit de hoek van een mens die zichzelf niet kent. Een mens die zijn staat voor God niet beleeft. Want die man die zegt een grove onwaarheid. Deze man is niet waar als hij zijn vraag stelt. Hoe niet? Hij zegt, maakt deze leer niet zorgeloos. En maakt deze leer niet goddeloos. Dan zeg ik, vragensteller, je bent niet waar, want deze leer maakt u niet zorgeloos, maar u bent het. Deze leer maakt u niet goddeloos, maar u bent goddeloos. Als God de doodstaat van een mens gaat leren, dan leert hij deze twee zaken. Ik heb u al twee keer gezegd, laten we maar een eenvoudige theoloog naar voren halen. Hoef je echt geen dokter voor je naam te hebben. Als God onze ogen opent, dan weet ik dat. Hoe ik geleefd heb. Zorgeloos. Voordat een mens bekeerd wordt, dan leeft hij zorgeloos. Je geeft ergens nergens om. Nergens. Hij leeft maar een eindje rustig. Door... die nou gezegd wordt dat hij bekeerd moet worden. Ja, zou wel waar wezen hoor. Dat hij door het wonder der wedergeboorte vernieuwd moet worden. Dat zou best kunnen. En dat je van dood leven gemaakt moet worden. Ja, dat is misschien wel waar. En dat je straks zo God niet ontmoeten kan. In de grote gerechtsdag. Ja, dat kan best waar zijn. En zo leeft die mens zorgeloos. Hij heeft nergens geen zorgen over. Waarom niet? Omdat hij geen nood heeft. Want zorgen krijg je als er nood op gebonden wordt. Maar die man, die heeft geen nood. Hij kent zich niet. Hij kent zijn staat niet. Hij kent God niet. Hij kent de eeuwigheid niet. En als hij dan ook zegt, maar dan word je zorgeloos. Dan zeg ik, nee man, je bent mis. Want je bent zorgeloos. Je bent mis. Zoals ieder mens van nature. Dan kan hij 30, 40 jaar onder de waarheid van recht en genade verkeerd hebben. En als ik vanavond zeg, ga je er nou ooit één nachtje voor wakker voor liggen? Eén nachtje waar, één.
Heb je ooit voor God ervaring? Wat leef ik toch zorgeloos? Weet je wat de Heere zegt? Dan slapen we als op de top van een mast. Dan lopen we van der, naar de ravijnen van de eeuwige rampzaligheid. En we kunnen ieder ogenblik neerstorten in de poel die brandt van vuur en zilver. En het doet ons niets. Zorgeloos. Of is er toch een opgewekt en opgeschrikt volk in de gemeente? Die zegt, man, je moest het dus weten hoe bang dat ik het heb. Ik heb geen rust onder het hol van mijn voets. Goddeloos, maak dat niet goddeloos. Ik zeg, nee, mijn vrienden, je wordt niet onder de prediking goddeloos, maar je bent het. Je leeft zonder God op de wereld. Je houdt met God helemaal geen rekening. Je houdt alleen maar rekening met jezelf. Je wil graag naar de hemel, maar de wereld wel vasthouden. Je wil wel graag straks eeuwig met de kerk erven, net als Bidian, die wel de dood des oprechten begeerde, maar niet het leven der oprechten. Dus deze vraag is op zichzelf al een leugen in de mond van een onbekeerd mens. Hij zegt, nee, dat maakt niet zorgeloos en dat maakt ook niet goddeloos. Want, zegt hij, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Hoor je, waar hij pas over de vruchten der dankbaarheid spreekt. Dan praat hij niet uit een natuurlijk leven, maar hij zegt, die door het waarachtige geloof Christus ingeplant zijn. Ze hebben een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bekeerd en onbekeerd, tussen leven en dood. Hij zegt, en waar dat gerachtige genadeleven zich naar buiten geopenbaard heeft, hij zegt, dan is het onmogelijk dat er dan geen vruchten komen. Vruchten van de dankbaarheid. Welke zijn een vrucht van de inplanting in Christus. En wat doet God nou in wezen in het wonder der wedergeboorte? Ik heb u dat al eens meegezegd, als dat in de preek te pas komt. Ga toch weer zeggen. Kijk mensen, het is één van twee, hè. We zijn of in Adam, of we zijn in Christus. Eén van twee. Daar is geen verschil. Daar kan je geen ruimte meer tussen zetten. En wat doet God nou in de wedergeboorte? Dan moet je eens denken, hier is een boom. En daar is een boom of een stam of een stam. Adam of Christus. En wat gebeurt er nou in de wedergeboorte? Wel, dan houdt de Heere van die oude stam Adam die tak af. En die plant hij in de stam Christi in. Dat is een daad in de wedergeboorte. Want ze worden overgezet uit de dood tot het leven. Paulus spreekt van degene die tegen nature ingeënt zijn. En dat bedoelt hij, als je het in de natuur doet, hij zegt, dan gaat het om het leven dat in de ent zat. Maar als God tegen nature inent, dan gaat het dat die ingeënte uit de stam gaat leven. En als nu een mens door een waarachtige bekering ingeënt is in Christus, hij zegt dan, dan moet uit de inleving in Christus moeten vruchten komen. Hij zegt, want ze worden gevoed uit die nieuwe stam. Zoals ze vroeger gevoed werden uit die oude stam Adam en uit die oude stam allerlei vruchten voorbrachten. Daar ga ik me niet op in vanavond. Zo zal het nieuwe leven uit die stam Christus vruchten moeten brengen, want ze worden uit hem bediend. Vruchten der dankbaarheid. Welke? Zou ik over die vruchten praten? Niet moeilijk. Je kan me een van onze oudvaders vinden en die vraagt aan zijn vriend, wat is de eerste vrucht van het inzijn in Christus? Hij zegt, ootmoed. Wat is de tweede vrucht van het inzijn in Christus? Hij zegt, ootmoed. Wat is de derde vrucht van het inzijn in Christus? Ootmoed. dat zijn de eerste vruchten. Ootmoed, omgezien naar een dode hond. Tweede vrucht, levensheiliging. Levensheiliging. O, kon het mensen, dan zouden ze de ware ingeënten alles willen beetpakken wat hier zit. En ze zouden het met wortel en tak zo wel willen uitroeien. Er komt een innerlijke rust om in alle volmaaktheid naar de geboden Gods te leven. Vruchten der dankbaarheid, een liefde tot God, tot zijn dienst, tot zijn woord, tot zijn dag, tot zijn volk. Die onverklaarbare band, die vloeit uit het inzijn in Christus. Ik hoor de kerk zingen, één dag in uw huis, meer dan duizend waar ik u om meer. Betrekking op uw dag, hoe lief heb ik uw woning. Uw huis, o hemelkoning, betrekking op het woord, toen ik u gevonden heb, heb ik het opgegeten. Betrekking op het volk. Zoete banden die me binden aan des Heere lieve volk. Vruchten der dankbaarheid om voortaan uit hem te leven. Dus zegt hij, die vruchten die moet je kennen. Net zo goed als een mens. Die vrucht van Adam openbaart. Ontmoet ook het nieuwe leven, de vruchten uit Christus. En dan moet ik nodig gaan afbreken. Goede werken. Als betaling afgewezen. Als beloning verworpen, maar als vrucht noodzakelijk. Grote meester, die heeft gezegd, aan hun vruchten zult ge ze kennen. Leest men vijgen van doornen, druiven van distel? Alzo wordt elke goede boom aan zijn vruchten gekend. Amen. Heere, wij hebben het onderwijs der ouden getracht te volgen om de rijke, geestelijke en zo troostvolle lessen eruit op te diepen, maar ook om het te onderscheiden, het kostelijke van het snode. Zegen deze waarheid tot bekering, tot lering. Tot vertroosting van uw erfenis. Doe verzoening over het tekort. Ga met ons in de week die voor ons ligt. Geef ons lust, wijsheid. Tot de arbeid bewaard over alle wegen en paden. Wees ons een opziener. Geef ons niet over aan onszelf. Schraag op spoor onze wankelende gangen. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Leed ons de weg der verstandigen te gaan. Aanschouw ons in het aangezicht van hem die de ware wijnstok is. Gedenk de arbeid op de scholen. Wil hen die daar arbeiden bedouwen met uw geest. Laat het kweekplaatsen Gods zijn. Gedenk de arbeid van de verenigingen in de gemeente. Zegent die arbeid. Gedenk aan uw verjaagde, verdrukte kerk. Ook achter het ijzeren gordijn, woont op de plaatsen der barmhartigheid, waar zoveel gevraagd wordt, zoveel inzet elke dag geëist wordt. Gedenk ze de tehuizen, de inrichtingen, ook het ziekenhuis en onze plaats. Wil ook daar nog wonen en arbeiden en allen helpen die daar werken en leiding betrouwd zijn. Doet ons met de kerkenraad uw gemeente dienen. Verzoen het tekort van dit werk dat onvolkomen en met zonde bevlekt is. Om Jezus wel. Amen. Slotzang. Vindt u in Psalm 86, zover noodzakelijk, deel ik u nog mee. Dat morgenavond tussen 7 en 9 uur gelegenheid gegeven wordt om uw handtekening te plaatsen op de lijsten die zullen ingediend worden om de gebeden in de troonrede weer terug te krijgen. Morgenavond
Van 7 tot 9 krijgt u gelegenheid voor degenen die nog niet op een andere plaats daarvoor getekend hebben. Het zesde van 86, leer mij naar uw wil te handelen, is de slotzang. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.